zullen we met elkaar Gods woord openen. En aan de beurt is Lucas 20, vers 27. En dan lees ik tot vers 40. Lucas 20, vers 27. En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem en zeiden: Meester, Mozes heeft ons geschreven, als iemands broer die een vrouw heeft sterft en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. Er waren nu 7 broers en de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. En ook de derde nam haar en evenzo alle 7. Zij lieten geen van allen kinderen na en zijn gestorven. En tenslotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding nu van wie van hen zal zijn, zal zij dan de vrouw zijn. Want die 7 hebben haar tot vrouw gehad. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Heere, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden, want voor hem leven zij allen. En sommigen van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden: Meester, dat hebt u goed gezegd. En zij durfden hem verder niets meer te vragen.
Ik zal u nu vast zeggen dat u het ook op papier krijgt wat ik vertel. Hè? Dus u mag meeschrijven als u dat gewend bent, maar u weet als ik dat u het ook op papier krijgt. Hier ligt het, dus dat komen we straks wel. Komt goed, hè? Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Oké. Nou, het Bijbelgedeelte hebben we inmiddels gelezen. Dominee Karel ter Linden is de hofpredikant, hè, van onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En in een interview zei hij dat hij niet meer kan geloven in leven na de dood. Hij zei het volgende: Soms denk ik, na mijn dood zal het helder worden, dan zie ik God eindelijk. En langzamerhand denk ik, ik denk het niet, toch. Dus Karel ter Linden denkt dat hij God niet zal zien na zijn dood. Hij kan zich niet voorstellen dat er leven is na de dood. Nou, misschien denkt u dat dit een soort nieuwlichterij is. Hè? Een soort moderne fratsen. Maar er is eigenlijk niks nieuws aan. Want ook in de tijd van Jezus waren er mensen die niet geloofden in leven na de dood en in een opstanding. Dat waren de Sadduceeën. Of misschien moet je wel zeggen dat sommigen wellicht nog wel geloofden in een soort geestenwereld hierna, maar in ieder geval geloofden ze niet in een opstanding uit de dood. Dus een lichamelijke opstanding uit de dood. Wie waren eigenlijk die Sadduceeën? Nou, u moet zich voorstellen, in de tijd van Jezus had je in het Joodse volk verschillende groepen, verschillende groeperingen. Je had de Farizeeën, en wij zouden zeggen dat waren de orthodoxen, of misschien moet je zelfs zeggen de ultra-orthodoxen. Eigenlijk kun je zeggen, het rabbijnse jodendom, zoals we dat in de loop van de tijd hebben gezien, in de loop van de eeuwen, is afkomstig uit het Farizeese jodendom. Het Farizeese jodendom heeft zich voortgezet in de rabbijnen. De Farizeeën waren ervan overtuigd dat de schriften het woord van God zijn. dat God zelf daar doorheen sprak. Zij hielden zich heel nauwkeurig aan de Tora, hè, aan de eerste 5 Bijbelboeken, de 5 boeken van Mozes. Genesis tot en met Deuteronomium. En dan waren er ook de Sadduceeën. En die Sadduceeën, die hielden zich ook aan die Tora. Dus ook aan die eerste 5 Bijbelboeken, waar ook voor hen gezaghebbend. Maar het verschil was, de Farizeeën, die geloofden ook dat God sprak door de profeten. En door de psalmen en door de andere geschriften die wij nu het Oude Testament noemen. He, dus voor de Farizeeën waren al die geschriften van ons Oude Testament gezaghebbend. Maar voor de Sadduceeën alleen de Tora, alleen die eerste 5 Bijbelboeken. En ja, in die Tora lazen ze eigenlijk niets over de opstanding. Tenminste, dat dachten zij. En ze waren ook nogal een beetje van het verstand, hè? Ze waren een beetje rationalistisch, die Sadduceeën. En ze zeiden, nou, er staat niks in hoor, over opstanding, dus daar geloven we niet in. Ze geloofden ook niet in engelen, ze geloofden niet in boze geesten, in demonen. En ze geloofden wel meer dingen niet. Wij zouden zeggen, het waren de vrijzinnigen. Hè? De vrijzinnigen uit de oudheid. Nou, dan had je ook nog de Essenen, dat was nog een derde groep. Dat was een groep die bij de Dode Zee woonde, in Qumran, hè, in een soort van klooster. Dat was een hele aparte groep. Maar die Essenen komen in de Bijbel niet voor, wel de Farizeeën en de Sadduceeën. Die vrijzinnige Sadduceeën was eigenlijk maar een hele kleine groep. Maar het was wel een hele belangrijke groep, want zij hadden alle leidinggevende posities. Hè. Dus de Sadduceeën die hadden de macht in handen. Ze konden het goed vinden met de Romeinen en zij leverden ook altijd de hoge priesters. De orthodoxe Farizeeën, die waren geliefd bij het volk. He, uit het Nieuwe Testament krijgen wij vaak het idee dat dat hele vervelende mensen waren. Maar het volk hield van de Farizeeën. Ze waren heel erg geliefd. De mensen hadden ook bewondering voor hun geloof en voor hun ijver in het geloof. Er is een geschiedschrijver uit de tijd van Jezus, net na de tijd van Jezus eigenlijk, Flavius Josephus. Die heeft 2 enorme dikke boeken geschreven, of eigenlijk 3, 1 kleintje en 2 hele dikke. Dit zijn ze in de Nederlandse vertaling, u ziet hoe dik ze zijn. En die schrijft ook over die Farizeeën en die Sadduceeën. Nou, ik zal u daar een klein stukje over voorlezen. Hij schrijft van de eerste, dus dit is geschreven rond het jaar 80. Hè? Dus de Heer Jezus is rond het jaar 33 aan het kruis gegaan. Dus het is niet zo lang na die tijd. Van de eerste 2 sekten worden de Farizeeën beschouwd als de nauwkeurigste uitleggers van de wetten. Dit is dan ook de belangrijkste sekte. Alles schrijven ze toe aan het lot en aan God. Ze menen dat het voor het grootste deel aan de mensen zelf ligt of zij goed of slecht handelen, maar in alles speelt het lot mee. Volgens hen is iedere ziel onvergankelijk, maar alleen de ziel van goede mensen gaat over in een ander lichaam, terwijl de zielen van de slechte met eeuwige verdoemenis worden bestraft. De Sadduceeën, de tweede sekte, ontkennen de betekenis van het lot totaal. God, zo beweren zij, heeft niets te maken met het doen van kwaad. Hij kijkt er niet eens naar. Volgens hen is de mens vrij in zijn keuze van goed of kwaad en is het een zaak van ieders vrije wil of hij het ene dan wel het andere doet. Een voortbestaan van de ziel, straffen in het dodenrijk en beloningen, dat alles verwerpen zij. De Farizeeën zijn zeer vriendelijk voor elkaar en proberen in goede harmonie met de rest van de samenleving te leven. De Sadduceeën daarentegen zijn zelfs tegen elkaar zeer onbeschoft in hun optreden. En in de contacten met hun volksgenoten even grof als tegen vreemdelingen. Dit is wat ik over de Joodse filosofische scholen te zeggen heb. Nou ja, dan hoort u het hè, van iemand uit die tijd. Als je de Bijbel leest, lijkt het alsof Jezus altijd vooral overhoop ligt met de Farizeeën. Je zou denken dat Jezus dus wel heel ver van die Farizeeën vandaan staat. Dat er wel de meest vijandige groep was tegen Jezus. En toch is dat eigenlijk niet het geval. Inhoudelijk stond Jezus eigenlijk heel dicht bij de Farizeeën. En hij stond heel ver van de Sadduceeën. In Matteüs 23, daar lezen we over wat Jezus zegt over de Farizeeën. Dat is een heel hoofdstuk over Jezus en de Farizeeën. En dan staat er in het begin van Matteüs 23, daar staat het volgende. Matteüs 23. Dan staat er: toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Dat is heel opmerkelijk, hè? Dus Jezus zegt over de fariseeën: al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van de mensen. Maar ze willen die zelf niet met een vinger verroeren. Dus Jezus heeft wel een probleem met de fariseeën, maar dat is niet hun leer. Het is meer het leven van de fariseeën. Zij doen niet wat ze zeggen. Maar eigenlijk met de leer van de fariseeën, hun eerbied voor de schrift, daar was Jezus het helemaal mee eens. Dus hij stond op een bepaalde manier dicht bij hen. In de Bijbel zien we bijna nooit een conflict tussen Jezus en de Sadduceeën. En hoe komt dat nou? Je zou zeggen, die vrijzinnige Sadduceeën, daar moet Jezus toch tegen tekeer gaan? Maar het lijkt wel alsof Jezus hen eigenlijk nauwelijks een blik waardig keurt. En omgekeerd vinden ze Jezus ook helemaal niet van belang. Dat is zo'n fanatiekeling, daar hebben ze eigenlijk niks mee. Eén keertje komen ze naar Jezus toe om een vraag te stellen. U kunt dat nalezen in Matthäus 16. En daar staat er dat de fariseeën en de sadduceeën samenkwamen naar Jezus en ze vroegen om een teken. Nou, dat is de enige keer dat we iets lezen. Ik wilde hier even wel een lijn trekken naar deze tijd. Hier in Werkendam heeft u daar misschien niet zoveel last van vrijzinnigheid in de kerk. Maar het is wel goed om te bedenken dat een heel groot deel van de kerk wel aangetast is door de vrijzinnigheid. Ik was vanmiddag nog, had ik een heel gesprek met een groep collega-predikanten. En toen hadden we het eigenlijk over de vraag van, is er nou één weg naar God of zijn er meerdere wegen? Nou, zei één, volgens mij zijn er in ieder geval drie wegen. Zeker Jodendom, Christendom en Islam zijn alle drie wegen naar God. En ja, dan moet je zelf kiezen of je daar welke weg bij jou past. Dus ik zei, nou, als het zo was geweest dat iedereen zomaar zijn eigen weg kan kiezen, dan waren er geen zendelingen op pad gegaan. Dan had die kerk hier, de Laurenskerk waar we aan het vergaderen, had er echt niet gestaan. Maar zendelingen gingen op pad en hebben hun leven gewaagd omdat ze wisten dat mensen Jezus nodig hebben. Die vrijzinnigheid die is voortgekomen uit goede bedoelingen, kan ik wel zeggen. In de 18e eeuw, dat was de eeuw van de ratio, het verstand, het rationalisme. Toen waren er mensen, het waren de dominees en theologen, die merkten dat mensen moeilijk meer konden geloven in wonderen. Wonderen, ja, dat kan toch allemaal niet. En ze kregen moeite met het bestaan van de hel en van de duivel en zo. En de theologen die zeiden, als dat nou een belemmering is om te geloven, laat dat dan maar even. Maar het gaat om de kern. Kom bij die kern, kom. Blijf erbij en blijf geloven. En dan die wonder laat je maar even. En die hel en die duivel en zo, laat dat maar even. Dus zo begon dat. En u voelt wel aan, dat was best uit een goede bedoeling. Van laat er nou niet allerlei struikelblokken zijn, maar het gaat toch om God en het gaat om Jezus. Maar ondertussen ging dat wel verder. En als je zegt van ach, het doet er niet zo toe of het nou wel gebeurd is of niet gebeurd is. Wel werkelijk gebeurd, of Jezus nou echt lichamelijk opgestaan is. Ach, dat doet er toch allemaal niet zo toe. U voelt wel aan, dan ga je van stap tot stap en uiteindelijk blijft er niks over. Want die Bijbel is niet geschreven om te zeggen van nou ja, ach, wat er staat, staat er allemaal wel, maar het is niet echt gebeurd. De Bijbel is geschreven om ons te laten zien wat God heeft gedaan in de geschiedenis. Dus misschien wel goed begonnen, althans begonnen vanuit een goede bedoelingen, maar niet uiteindelijk goed uitgepakt. En het resultaat was eigenlijk dat er steeds meer overboord ging. We hebben daar natuurlijk een heel tragisch voorbeeld van in ons eigen land. Professor Kuitert, Harry Kuitert, die schreef een hele reeks boeken. En in elk boek dat hij schreef ging er weer iets overboord. Elke keer net als zo'n soort schip in de storm. Hup, weer lading overboord. En weer, totdat er niks overbleef. En uiteindelijk het laatste boek wat hij schreef voor zijn dood. Vroeg hij zich af, zou er eigenlijk wel een God bestaan? Dus vrijzinnigheid. Ik kan heel goed opschieten met mensen, ook met collega's die vrijzinnig zijn, gewoon als mens. We kunnen goed met elkaar vinden. Maar inhoudelijk staan we lijnrecht tegenover elkaar. Want vrijzinnigheid is als paalrot. We hebben van die houten palen in Rotterdam. En dan zakt het grondwaterspiegel, komen die koppen boven water te staan en die gaan rotten. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je scheuren in de huizen. En als je maar veel genoeg scheuren krijgt, op een gegeven moment dan wordt het huis onbewoonbaar. En voor je het weet zakt het in elkaar. Nou, zo is het ook met vrijzinnigheid. Tast het fundament van de kerk aan. Die vrijzinnige Sadduceeën hebben Jezus lange tijd genegeerd. Maar nu lukt het niet meer. Want Jezus maakt zoveel los onder het volk. Lucas 20 speelt zich af een paar dagen voordat Jezus gevangen wordt genomen. Dus ze zitten echt helemaal in de, als het ware, de climax van het evangelie. En in de Joodse raad, daar spannen de Sadduceeën en de Farizeeën samen tegen Jezus. Dus die twee groepen, gezworen vijanden, die komen bij elkaar tegen Jezus. En nu komen de Sadduceeën met een strikvraag. Ze hebben er heel zorgvuldig over nagedacht. Het gaat over het zwagerhuwelijk. Nou, dat zwagerhuwelijk gaan we eerst even overlezen. Wat was dat nou toch? Deuteronomium 25, vers 5 tot en met 10. Deuteronomium 25, vers 5 tot en met 10. Dat is natuurlijk echt iets voor ons onbegrijpelijks. Maar ja, we spreken ook over een hele andere tijd. Hè? Een hele andere tijd. Deuteronomium 25, vers 5. Wanneer broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag de vrouw van de gestorvene niet de vrouw van een vreemde man buiten de familie worden. Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen en zo zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen. En het moet zo zijn dat het eerste kind dat zij baart op naam van de gestorven broer zal staan, zodat diens naam niet uit Israël wordt uitgewist. Maar als deze man niet geneigd is zijn schoonzuster tot vrouw te nemen, dan moet zijn schoonzuster naar de poort gaan, naar de oudste, en zeggen: mijn zwager weigert een naam voor zijn broer in Israël in stand te houden. Hij wil zijn zwagerplicht tegenover mij niet vervullen. Dan moeten de oudste van zijn stad hem roepen en tot hem spreken. Blijft hij bij zijn standpunt en zegt hij: ik ben niet geneigd haar tot vrouw te nemen, dan moet zijn schoonzuster voor de ogen van de oudste naar hem toe gaan, zijn schoen van zijn voet trekken, hem in het gezicht spugen en daarbij het woord nemen en zeggen: zo wordt met de man gedaan die het gezin van zijn broer niet wil bouwen. En zijn naam zal in Israël luiden: het huis van hem bij wie de schoen is uitgetrokken. Nou, ik kan me voorstellen dat u denkt: ja, dat staat wel heel erg ver van me af. He, stel je voor, je hebt een echtpaar, de man overlijdt, de vrouw blijft achter zonder kinderen, dat dan de zwager van die vrouw, hè, dus de jongere broer van die man, dat die dan die vrouw moet, tot vrouw moet nemen. Nou, dat kan alleen natuurlijk als je leeft in een samenleving waarin mannen meerdere vrouwen kunnen hebben, hè, polygamie. Ja, dat is natuurlijk sowieso al heel ver van ons bed, om het zo maar eens te zeggen. Maar waarom was dat nou? Het was wel een hele bijzondere instelling, natuurlijk vol zorg vanuit de Heere God. Waarom? U moet zich voorstellen, de eerstgeboren zoon, die gold als erfgenaam van de overledene. Maar dat was ook degene die zorgde voor zijn moeder. Hè? Die moeder bleef alleen achter. En wie zorgde nou voor haar? Nou, als ze een zoon had, dan zorgde die moeder, die zorgde die zoon voor zijn moeder. Maar had ze geen zoon, wie moest dan voor haar zorgen? Zij kon helemaal alleen komen te staan. En dan was je eigenlijk, ja, dan was je gewoon zonder beschermer. En de Heere God die weet dat. En de Heere God die wordt in de Bijbel genoemd de beschermer van de weduwe en de vader van de wezen. En juist omdat hij de beschermer is van de weduwe, heeft hij deze regel ingesteld dat dan een broer van de overleden man met zijn schoonzus moest trouwen. Want dan kon er iemand hopelijk een kind komen en dan dat kind kon dan zorgen later, hè, voor de AOW. Daar ging het toch om. Er moest AOW komen. Hè. Er moest een zorg zijn voor die vrouw. Bovendien bleef daardoor de naam van de overledene in stand. Want het hele land was ingedeeld in... het hele land was ingedeeld naar families. En als er een familie weg zou vallen, zou dat land ook uiteindelijk in handen van anderen komen. En dat was niet Gods bedoeling. Nu zeggen die Sadduceeën, er was een vrouw van wie de man overleed, terwijl ze geen kinderen had. Dus de broer van die man, die nam haar tot vrouw, overeenkomstig de wet. Hè? Maar ook hij overleed zonder kinderen na te laten. En zo ging dat maar door. 7 broers die uiteindelijk allemaal overleden. Allemaal geen kind nalieten. En die vrouw die stierf uiteindelijk ook zonder kinderen. Hoe zit het nu in de opstanding? Met wie is zij getrouwd? Nou, u voelt wel aan, dat is een strikvraag. Hè? Dat is een strikvraag. Die Sadduceeën zelf geloven niet in de opstanding. Ze willen door deze vraag Jezus belachelijk maken. Ze willen laten zien dat het geloof in de opstanding grote flauwekul is. Niet verstandelijk verantwoord. Het is bovendien ook nog hypocriet, want dat zwagerhuwelijk, dat werd in de tijd van Jezus al nauwelijks meer in praktijk gebracht. Meestal hadden mensen in die tijd 1 mannen, 1 vrouw, vrouwen, 1 man. De meeste rabbijnen vonden het in de tijd van Jezus een vorm van incest. Als een man die... Als hij trouwde met de vrouw van zijn overleden broer. De Sadduceeën zelf vonden het alleen maar geoorloofd als die overleden man niet getrouwd was met die vrouw, maar alleen nog maar verloofd was. Als ze verloofd waren, dan mocht het nog. Dan mocht dus die broer met die weduwe trouwen. Maar als ze getrouwd waren geweest, mocht het niet meer. Zo was dat zwagerhuwelijk dus al helemaal in onbruik geraakt. Want ja, als ze verloofd waren, hadden ze nog geen gemeenschap gehad. En als ze getrouwd waren geweest, hadden ze wel gemeenschap gehad. En dat mag u van me aannemen. In de tijd van de Bijbel en in de hele Bijbel is het altijd duidelijk. Gemeenschap heb je pas na het huwelijk. Ik weet wel dat er in onze tijd heel veel discussie over is. Maar u mag van me aannemen, het is glashelder in de Bijbel. Gemeenschap heb je pas na het huwelijk. Als u er meer over wil weten, stuur het u me maar een e-mail. Dan heb ik een artikel voor u. Daarover. Maar goed, dit is dus een strikvraag en ze willen Jezus onderuit halen. En waarom gaat die strikvraag nu juist over de opstanding? Ze hadden het toch ook kunnen hebben over demonen of over engelen of over al die andere dingen waar ze niet in geloofden. Maar dat komt omdat Jezus zelf al had aangekondigd verschillende keren dat hij, de Zoon des Mensen, zou opstaan. Hij heeft het gezegd. De Zoon des Mensen zal gekruisigd worden en na 3 dagen opstaan. En dat wisten die Sadduceeën ook, dat hij dat gezegd had. Hoe weten we dat? Dat weten we omdat na de dood van Jezus gaan de mensen van de Joodse raad, dat waren en Sadduceeën en Farizeeën, gingen naar Pilatus toe en zeiden tegen Pilatus, hij heeft gezegd, na 3 dagen sta ik op. Dus ze wisten dat. Ze wisten van Jezus' voorspelling van zijn opstanding. En juist daarom gaan ze hier Jezus op aanvallen. Om als het ware te laten zien, u stelt helemaal niks voor. We gaan u een vraag stellen en daar kan u lekker geen antwoord op geven. Bovendien, als Jezus dan met een mond vol tanden zou staan, dan zouden ook hun Farizeese vijanden met een mond vol tanden staan. Want die geloofden ook in de opstanding, net als Jezus. Hoe reageert Jezus dan? Nou, volgens Marcus zegt Jezus, jullie dwalen wel heel erg. Jullie dwalen wel heel erg. Oftewel, Jezus zegt, ja, ik heb met die Farizeeën al zoveel te maken, maar jullie maken het wel heel erg bont. Jullie dwalen wel heel erg. Maar Lucas geeft die woorden niet door, maar het antwoord van Jezus komt er natuurlijk wel op neer. Die Sadduceeën, die hebben er helemaal niets van begrepen. Jezus zegt, jullie hebben geen goed beeld van wat het is, die opstanding. Ik lees u uit wat we net gelezen hebben, Lucas 20, vers 34. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat ze gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat ze kinderen van de opstanding zijn. Dus Jezus zegt, in deze wereld trouwen mensen met elkaar. Waarom? Omdat de mensheid voort moet bestaan. En daarom is het Gods wil dat er kinderen geboren worden. En dat zo er een toekomst is voor de mensheid. Maar in de toekomstige wereld zullen ze niet trouwen, zegt Jezus, vers 35. En ook niet ten huwelijk gegeven worden, want zij kunnen niet meer sterven. Dus als mensen niet meer kunnen sterven, dan blijft het menselijk geslacht voortgaan tot in eeuwigheid. Dan komen er niet steeds weer kinderen bij, want dan breidt het zich eindeloos uit. Dus de Heer Jezus zegt, het huwelijk, het krijgen van kinderen, dat soort dingen, dat hoort allemaal bij deze wereld. Maar niet bij die toekomstige wereld. Daar zijn mensen in een andere realiteit. Daar zijn mensen als de engelen. En dan moeten we wel even goed lezen. Jezus zegt dus niet, als je overleden bent, word je een engel. Er zijn nogal eens mensen die dat denken. Ik heb ook in Rooms-Brabant gewoond, vlakbij de Belgische grens. Er waren allerlei mensen die zeiden, ja, als ik een engeltje word. Ja, dan doen we wel even voordat ik een engeltje word. Dan dachten mensen, als je overlijdt, word je een engel. Anderen dachten dat je een sterretje werd. Maar ja, of je nou een sterretje werd of een engeltje, dat is allemaal niet aan de orde, volgens de Bijbel. Mensen worden geen engelen en engelen worden geen mensen. Maar hij wordt wel als een engel. Gelijk aan de engelen. En dat wil zeggen, je hebt eigenschappen als de engelen. Ze zijn kinderen van God, omdat ze kinderen van de opstanding zijn. Dat is een hele mooie zin. Ze zijn kinderen van God, omdat ze kinderen van de opstanding zijn. Daar zijn wij dus voor bestemd. Om kinderen van de opstanding te zijn. En daarmee kinderen van God. Dus Jezus zegt, jullie denken veel te aards over die toekomstige wereld en hoe daar het leven is. Dat leven daar is anders dan hier. Maar het leven gaat wel degelijk verder. Beslist is er een opstanding, beslist is er leven na de dood. Dat is wat Jezus zegt. De opstanding is geen terugkeer in dit leven. Dat was wel zo bijvoorbeeld bij Lazarus. Of bij het dochtertje van Jairus. Of de jongelingen Nain. Die werden teruggeroepen in dit leven. Maar die moesten later weer sterven. Maar Jezus zegt, de opstanding is iets anders. Dan kun je niet meer sterven. In de opstanding, als je in het licht komt, als je kind van God bent, kind van de opstanding, dan zul je niet meer sterven. Nee, dat betekent dus dat je er doorheen bent. Door die dood heen. Dus het is niet een soort reanimatie, reanimatie terug in dit leven komen. Nee, het is transformatie, dat je helemaal getransformeerd wordt, dat je helemaal een nieuw verheerlijk lichaam krijgt. Zoals een rups een vlinder wordt. Heel anders. Maar tegelijkertijd is er wel die doorgaande lijn. Mensen worden geen engelen, mensen blijven mensen, maar bij de opstanding krijg je een verheerlijkt lichaam. Veel mensen vragen zich af, zullen we elkaar dan nog herkennen? Als je dan daar bent, zul je elkaar dan herkennen? Want ja, het is anders dan hier. Er zijn bijvoorbeeld geen huwelijken meer, hebben we net gelezen. Nou, als het om herkenning gaat, dan kan ik op de grond van de Bijbel niet anders dan de conclusie trekken dat er inderdaad herkenning is. En hoe weten we dat nu? Hoe weet je nou hoe het is om op te staan met een verheerlijk lichaam? Ja, daar hebben wij natuurlijk niet zoveel zicht op. Maar we weten wel van één persoon in ieder geval dat hij is opgestaan met een verheerlijk lichaam. En dat was de Heer Jezus zelf. En als de Heer Jezus verschijnt na zijn opstanding, dan zie je altijd dat de leerlingen eerst even moeten kijken. Is dit nou of is dit nou niet? Aan het meer van Galilea bijvoorbeeld. Johannes zegt Peter tegen Peter, het is de Heer. Is hij het nou of is hij het nou niet? Ze durfden hem niet te vragen of hij het was. Want ze wisten dat het Jezus was, staat er dan. En de Emmausgangers, die twee, Cleopas en zijn vriend of zijn vrouw. Dat kan ook, kan een vriend of zijn vrouw zijn. Die gaan naar Emmaus en die lopen met Jezus op. En dan herkennen ze hem steeds niet. Maar pas als hij het brood breekt. Ik denk altijd dat ze zijn littekens zien. Dat denk ik altijd maar. Het staat er niet bij, maar dat denk ik. Dan zeggen ze, het is Jezus. Is er herkenning of is er geen herkenning? Nou, Jezus wordt herkend. Zij het wel met moeite. En anderen, de Heer Jezus zegt, ze zullen komen van oost en west en aanzitten met Abraham en Isaac en Jacob. Ja, als er geen herkenning is, weet je niet wie Abraham, Isaac en Jacob zijn. Lazarus en de rijke man in de gelijkenis. Maar dat is een gelijkenis, hè? Daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Maar dat is een gelijkenis. Die komen in het hiernamaals. Abram. Hè? Lazarus weet wie Abram is. De rijke man weet wie Abram is. De rijke man weet ook wie Lazarus is. Ja, toch een vorm van herkenning. Ik moet u zeggen, de Bijbel blijft natuurlijk toch een zekere mate van... Ja, we moeten, er zitten wat nevels omheen. Hè? Laten we ook niet net doen alsof we alles weten. Er zitten wat nevels omheen. Maar op grond van de Bijbel denk ik, ja, ik kan het maar niet anders voorstellen, moet ik u zeggen. De aanwijzingen die ik lees, die gaan toch in de richting van herkenning. Als de Heer Jezus op de berg verheerlijkt wordt en er komen twee mensen, Mozes en Elia, dan weten de apostelen ook precies dat het Mozes en Elia zijn. Dus misschien gelooft u niet hoor, dat we elkaar zullen herkennen. Want er zijn ook mensen die tegen mij zeggen, ja maar dan ben je toch verdrietig, want dan mis je altijd iemand. Maar we weten ook uit de Bijbel dat je niet verdrietig zal zijn, want God zal alle tranen van je ogen afwissen. Er is in ieder geval geen gemis. Dat is duidelijk, er is geen gemis. Dus u begrijpt wel dat we natuurlijk heel veel niet begrijpen. Hè? Want... hoe moeten we dat allemaal ons voorstellen? Maar weet u waarom ik het toch wel zeg over die herkenning? Omdat ik het wel heel belangrijk vind dat God de mooie dingen uit dit leven niet verloren laat gaan. En de mooie dingen uit dit leven is ook de liefde. En met name de liefde die voortkomt uit het gezamenlijke dienen van God. En die liefde die er is in God, in Christus, dat is zoiets moois. En ik kan me niet voorstellen dat God denkt, nou ja, dat doen we maar weg. We beginnen weer helemaal opnieuw. De Heere God zuivert wel. Hij zuivert wat hier onzuiver is. Maar hij gaat er wel mee verder. Maar goed, nogmaals. Er blijven nevelen omheen. We moeten elkaar ook niet erop afrekenen dat de een misschien hier wat anders over denkt dan de ander. Maar als ik de Bijbel goed lees, zijn er aanwijzingen in de richting van herkenning. Maar het is wel anders. Want er is bijvoorbeeld geen huwelijk. En als je daarover nadenkt, dan kun je daar ook wel iets bij voorstellen. Want een huwelijk is ook, op een bepaalde manier sluit een huwelijk ook uit. Hè? Als jij getrouwd bent met iemand, ja, dan kun je niet, stel ik ben getrouwd met Annette. En als ik nou met een andere getrouwde vrouw bijvoorbeeld gezellig een avond uit eten ga, dat is toch een beetje raar. Hè? Dus een huwelijk heeft iets heel moois voor die twee mensen, maar op een bepaalde manier sluit het ook anderen toch op een bepaalde manier een beetje buiten. En de Heer Jezus zegt, in die nieuwe wereld wordt het overstegen. Het huwelijk wordt overstegen. Wat je in het huwelijk hebt aan moois, daar is het nog veel mooier, maar dan met alle mensen om je heen. Waarom? Omdat God alles in allen is. En dat maakt het altijd mooier dan de mooiste relatie hier. En zo zuiver, helemaal geestelijk. Dus als ik denk aan die nieuwe wereld, dan maakt dit Bijbelgedeelte mij ook wel heel erg blij. Dat ik denk van het zal nog mooier zijn dan het huwelijk. Dan het mooiste huwelijk. He? En niet alle huwelijken zijn mooi. Maar zelfs het mooiste huwelijk is nog niks vergeleken bij wat we daar aan relaties hebben met iedereen. Omdat God alles bepaalt. En omdat we helemaal eensgeestig zijn in hem. Daar moet ik ook nog wel iets anders bij zeggen. Misschien verlangt u wel eens naar de hemel omdat u verlangt naar uw overleden man of vrouw of vader of moeder. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat geldt denk ik voor velen van ons, hè, dat we naar iemand verlangen. En je zou kunnen zeggen, ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, ik geloof niet in herkenning na de dood, want dan gaan we zitten verlangen naar andere mensen. We moeten verlangen naar Jezus, alleen naar hem. Niet naar andere mensen die ons zijn voorgegaan. En dat vind ik wel heel mooi als je dat zo zegt, want het is ook zo. Het gaat er niet om dat we naar onze geliefden gaan. Het gaat erom dat we naar de Heer Jezus gaan. Dat is wat telt. En tegelijkertijd denk ik, ja, zou dat dan toch wel weer, zou dat dan moeten uitsluiten dat we elkaar herkennen? Nou, goed. Jezus gaat nog verder met zijn antwoord. Eerst heeft hij dus gezegd, jullie denken verkeerd over de opstanding. De opstanding is heel anders dan jullie denken. Het is niet alsof dit aardse leven daar weer een beetje verder gaat. Weer met huwelijken en zo. Jezus zegt, het is anders daar. Het is anders. Het is veel volmaakter dan je denkt. Maar hij gaat nog verder en hij zegt, jullie hebben ook de Tora niet goed gelezen. Want jullie denken dat er niet iets in staat over de opstanding. Hè? Die Sadduceeën geloofden dus wel in die Tora, in die eerste 5 boeken. Maar zij zeiden van, ja, er staat niks in over opstanding. Nee, zegt Jezus, er staat wel degelijk wat in over opstanding. Vers 37. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Heere, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden. Want voor hem leven zij allen. Dus Jezus zegt, hoe wordt God nou genoemd? God van Abraham, Isaac en Jacob? Denk je dat God zich een God laat noemen van dode mensen? Denk je dat God de koning is van de doden? Jezus zegt, Mozes noemt God de God van Abraham, Isaac en Jacob. Omdat Mozes dit ook heeft opgeschreven. God zelf heeft bij de braamstruik gezegd, zo ben ik, dat ben ik. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En Mozes heeft dat opgeschreven. In feite zou je kunnen zeggen, dat zou je ook tegen Karel de Linde eens willen zeggen. Hè? Wat maak je God klein als je gelooft dat God een God is van de doden? Alleen maar van de doden. Het zou toch verschrikkelijk zijn? Maar God is een God van levenden, zegt Jezus. Dus God is een God van degene die toekomst hebben. Hè? God is als het ware niet een God die al zijn kinderen begraaft en ziet verdwijnen. Een machteloze kleine God. God is een God die zijn kinderen opwekt. En leven geeft. En toekomst. Dat is het geloof. Dat is christelijke hoop. We hebben gezongen daarnet over de bruiloft. Hè? Die bruiloft die komt. Jezus maakt het zicht op God altijd groter. God zelf is de levende God. En wie gelooft in hem door te vertrouwen op Jezus Christus, krijgt eeuwig leven. In hem is leven, in Jezus. Dan moet je wel bij Jezus zijn. Er zijn niet tientallen wegen. Vanmiddag ging dat gesprek weer een andere kant op, maar ik had nog zoveel willen zeggen. Als ik wel eens met mensen hierover spreek, zijn er natuurlijk heel veel mensen die ermee worstelen. En soms vind ik het zelf ook moeilijk. Als ik met moslims praat, dan denk je soms, ik spreek moslims die zo liefdevol met God omgaan. Dan denk je, ja joh. We staan eigenlijk op een bepaalde manier, lijken heel dicht bij elkaar te staan. En toch geloof ik dat Jezus de weg is naar God. Ik gun het ze zo. Dus dan geef je dus een evangelie mee en zo. En er komen ook moslims tot geloof, Godzijdank. Maar dan denk je, als nou de Heer Jezus, toen hij in de hof van Gethsemane op de knieën ging, toen hij bloed gezweet heeft, toen hij het uitriep naar zijn vader, vader, als het mogelijk is, laat deze beker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Stel nou dat het mogelijk was geweest, dat God ook wel door Mohammed redding kon geven. En ook wel door het houden aan de Torah. En misschien ook wel door de goden van India. Nou, dan had Jezus daar toch niet hoeven lijden en hoeven sterven. Als er nou 10 wegen waren geweest of 100 wegen, waarom moest Jezus daaraan sterven? Er was maar 1 weg. En dat was de weg voor hem, dwars door de dood, naar de opstanding. Hij heeft de weg gebaand. Er is maar 1 weg. En Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Alleen door hem, alleen door zijn dood en door zijn opstanding is er leven voor wie gelooft. Paulus die zegt in 1 Korinthe 15. Dat is dat prachtige hoofdstuk over die opstanding. 1 Korinthe 15 vers 12. Dan lees ik even een stukje. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Nou, dat is die Sadduceeën. En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. Dan bent u nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. En als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. De eersteling van hen die ontslapen zijn. De Heer Jezus is de eerste en na hem volgt die enorme oogst. Godzijdank worden de doden wel degelijk opgewekt. En vooral Godzijdank is Jezus opgewekt als de eerste. Hij leeft ook nu. Hij is de levende Heer en Heiland. En als je daarover nadenkt, dan heb ik in ieder geval twee vragen. Ook wel twee vragen aan mezelf en twee vragen aan ons, gewoon aan elkaar. Kijk, wij kunnen natuurlijk best hoofdschuddend onze afkeuring tonen over de Sadduceeën en ook over dominee Karel ter Linde en noem het allemaal maar op. Ja, want zij geloven niet in de opstanding. Maar gelooft u eigenlijk zelf in de opstanding? Waarom zeg ik dat? In de apostolische geloofsbelijdenis staat: ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Hè? Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. Dus dit lichaam, zoals we dat hebben. Nou, ik ging een keer preken over 1 Korinthe 15, dat hoofdstuk waar we het net over hadden. Hè? Over die opstanding en over de lichamelijke opstanding. En toen vroeg ik aan een heel aantal mensen in mijn omgeving, meelevende kerkleden, meelevende christenen. Ik zei tegen ze: stel je nou voor dat er geen lichamelijke opstanding was. Dat je dus na je dood je geest naar de hemel gaat. Hè? Dus dat het niet in de apostolische geloofsbelijdenis stond: ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Maar dat er stond: ik geloof dat we naar de hemel gaan. Ik geloof dat, wie gelooft in Jezus naar de hemel gaat. Zou dat dan jouw geloof veranderen? Vroeg ik aan een aantal mensen. Nou, zeiden de meeste mensen: ja, we gaan toch naar de hemel? We gaan toch naar de hemel. Dat is toch het belangrijkste? We gaan naar de hemel als we Jezus kennen en hem dienen. Dus vroeg ik, als je nou helemaal eerlijk bent, de wederopstanding van het lichaam, van het vlees, is dat nou eigenlijk belangrijk voor je? Nou ja, zeiden de meesten, ja. Het is dat je het zo vraagt, ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar ja, ik weet het, ik geloof het eigenlijk niet. Ik geloof niet dat dat nou zoveel verschil, maar daar zijn we toch gelukkig, bij God. En één persoon reageerde anders, vol met passie, en ze zei tegen mij: natuurlijk zou het voor mij echt anders zijn, natuurlijk is dit voor mij essentieel. Stel je nou voor, zegt, dat God alleen mijn ziel zou verlossen. Of mijn ziel en geest, hè. Sommige mensen zeggen dat is twee onafhankelijke dingen, geest en ziel, anderen zeggen dat is twee woorden voor hetzelfde. Maar stel je voor dat God alleen dat niet zichtbare deel zou verlossen. Dat is toch half werk? Dan zou mijn lichaam weggegooid worden. Dan zou de duivel toch nog een deel van mij in handen hebben gekregen. Want mijn lichaam gaat dan verloren. 10 jaar, zei ze tegen mij, 10 jaar lang ben ik ziek geweest. En ik steeds meer ben me ervan bewust geweest hoe belangrijk een gezond lichaam is. Je lichaam hoort toch helemaal bij je? Je bent toch een eenheid? En ik denk dat zij daarbij bijbels de spijker op de kop sloeg. Want de opstanding, de lichamelijke opstanding van Jezus. Kijk, de meesten van ons zullen zeggen, je komt niet aan de lichamelijke opstanding van Jezus. Hij is werkelijk echt uit het graf verrezen. Het graf is leeg. Maar als je komt aan de lichamelijke opstanding van onszelf, is dat dan echt belangrijk? Nou, de Bijbel zegt, het is echt belangrijk. Want God is niet een soort God van spirituele geesten. God is een God van mensen. En God heeft ons zo gecreëerd zoals wij zijn. En zo wil hij ons helemaal verlossen, niet maar deels. Dan zou de duivel toch nog een deel hebben gewonnen. Dat was eigenlijk in de tijd van Jezus En daarna, dat waren de mensen van de gnostiek. Die vonden alles, dat het allemaal geestelijk moest. Het materiële was allemaal maar minder waardig. Maar de Bijbel zegt, nee, je lichaam doet ertoe. En je lichaam met al zijn beperkingen hier, zal worden verheerlijkt. Je krijgt een verheerlijkt lichaam. Daarom vind ik het eerlijk gezegd ook echt altijd mooi en symbolisch als mensen ervoor kiezen om hun lichaam te laten begraven. Ik weet niet hoe dat hier is. Ik schat zomaar in dat er hier niet veel crematies voorkomen. Maar dat weet ik niet zeker. Maar in Rotterdam ongeveer 80% van de mensen laat zich cremeren. En ook in de kerk zie je dat steeds meer voorkomen. Het is ook verschillend in delen van de wereld. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld is het heel gewoon om de Bijbelse gelovige christenen om zich te laten cremeren. Maar ik heb er toch moeite mee. De gedachte is dan, ach, of God, als je begraven wordt, is er na 50 jaar of zo ook niks meer over van je lichaam. Of je nou gecremeerd wordt of dat je begraven wordt. Ach, technisch gesproken is het voor God natuurlijk geen probleem. Als God ons dit lichaam kan geven, dan heeft hij echt niet nog één bordje nodig om ons weer opnieuw te creëren. Maar symbolisch gesproken vind ik het wel van groot belang. Want door je te laten begraven, laat je zien, mijn lichaam doet ertoe voor God. En er komt een dag dat ik weer uit de dood zal worden opgewekt. Dus ik moet dan ook denken aan christenen uit Bhutan. Bhutan, dat is een boeddhistisch landje, klein landje in het Himalaya-gebergte. En iedereen laat zich daar cremeren. Maar mensen die christen worden in Bhutan, die willen hun doden begraven. En dat mag niet van de overheid. Doden begraven mag niet. Is verboden. Wat doen ze dan? Dan gaan ze over die bergen. Met dat lichaam van die overledenen. Over de bergen. Over die hoge Himalaya bergen naar India. En daar begraven ze hun doden. Want ze zeggen, wij begraven onze doden. Want het is zaad wat in de akker valt. En op een dag worden ze tot leven geroepen. Door God. En dat vind ik ook wel weer heel bijzonder en heel mooi. Dus ik zal niemand veroordelen die kiest voor crematie. Maar ik vind het wel heel bijzonder en mooi als mensen kiezen voor begraven. Ik zou het ook zelf absoluut niet anders willen. Geloof je echt in de opstanding? Geloof je in de lichamelijke opstanding? Geloof je dat je lichaam ertoe doet? Geloof je dat dus ook deze wereld ertoe doet? God is niet de God van de wegwerpindustrie. Wij zijn van de wegwerpindustrie, maar God niet. Dit lichaam heeft een toekomst, zoals ook deze aarde een toekomst heeft. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde belooft God ons. Maar u moet daarbij niet denken aan nieuw in de zin van dat God denkt van, oh, dit gaat allemaal op de vuilnishoop en dan gaan we eens wat nieuws maken. Nee, vernieuwd, dat is wat God zegt. Zoals het lichaam, ons lichaam, een verheerlijkt lichaam wordt, zo wordt de aarde een verheerlijkte aarde. En de hemel daalt neer op de aarde, lezen we in Openbaring. Nieuwe Jeruzalem daalt neer op de aarde. Dit lichaam doet ertoe. De tweede vraag. Als u nou gelooft in de opstanding, leeft u ook uit dat geloof? En leef ik uit dat geloof? Dat is ook een vraag aan mezelf. Is het nou zo dat we echt gericht zijn op de wereld die komt? Of is dat toch een beetje, laat ik het maar oneerbiedig zeggen, een beetje het toetje? Het is fijn dat we dit leven, dat we een heerlijk leven hebben. En dan, nou, als extraatje komt ook nog eens het paradijs erachteraan. Of de hemel. Of zoiets. Maar verlangen we werkelijk naar die nieuwe wereld die God geeft. Die toekomstige wereld. Naar de terugkomst van Jezus. Naar de bruiloft van het Lam die komt. Naar dat nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt op aarde. Als ik om me heen kijk, dan denk ik wel eens, wat stralen wij eigenlijk als christenen uit over dat verlangen naar die toekomst? Ik vind dat wel eens moeilijk. Dan denk ik, nou, zien mensen nou om ons heen dat wij gericht zijn op een nieuwe toekomst? Er is een verschil als je een huis betrekt. Hè? Je kunt een huis betrekken, een ander huis betrekken. En dan kan het zijn dat dat huis, dat je dat bijvoorbeeld hebt laten bouwen. He, dat je er helemaal vol van bent, dat je het geweldig vindt en je gaat het huis helemaal inrichten. Je doet elke vierkante centimeter wil je dat mooi geschilderd is of mooi afgewerkt. Nou, dat is de ene situatie. En de andere situatie is dat je een wisselwoning betrekt. He, dat kent u wel, een wisselwoning. Dat je even tijdelijk een paar maanden in een huis komt, een huurhuis, want daarna is je huis klaar. Nou, het is nogal een verschil wat je doet met een wisselwoning of met je nieuwe huis. En de Bijbel zegt, ons leven hier op aarde is een wisselwoning. Dat betekent niet dat je niet gewoon netjes jezelf mag verzorgen en dat je goed je best moet doen. Nee, maar het betekent wel, het is tijdelijk. Het is allemaal tijdelijk. Ons bezit is tijdelijk. Mijn vrouw, Annette, die heeft mij veel geleerd over de tijdelijkheid van bezit. Want ik zat altijd heel erg vast, ook aan mijn boeken bijvoorbeeld. Hè? Al vast aan mijn boeken. En zij zei, joh, als je het nou 5 jaar niet gelezen hebt, denk je dat je het nooit nog een keer gaat lezen? Waarom zit je zo vast aan je bezit? Het is toch, je kan niks meenemen. Denk je dat je met een kist vol met boeken, hè? Ja, en ze heeft helemaal gelijk. Leren loskomen van dit leven. Leren ons te richten op wat echt belangrijk is. En later, wat zal de Heere God zeggen als we in het oordeel komen? En kijk terug. Hij zegt, hoe heb je nou je geld eigenlijk besteed? Ja, je kan heel mooie dingen doen. Je kan hele prachtige huizen en vakanties. En ja, het is ook niet zo dat het allemaal verkeerd is. Maar je kunt een euro maar 1 keer gebruiken. Je kan hem ook gebruiken in de dienst van God. En zullen er dan niet de mensen naar je toe komen die zeggen, wat fijn dat je dat deed. Want zo leerde ik Jezus kennen. Wat doet er nou eigenlijk echt toe? Zijn we nou echt gericht op die toekomst? Of zijn we gewoon eigenlijk gewoon net als iedereen bezig met dit leven? En dan is het een prettige bijkomstigheid dat het daarna ook nog eens verder gaat met prettig zijn. Ik zeg het even een beetje hard. Maar u weet wel wat ik bedoel. Zijn we echt gericht op die toekomst? Er zijn mensen de tijden door geweest die hun leven hebben in de waagschaal gelegd, omdat ze dachten, ik moet het evangelie verder vertellen. Daar gaat het om. Het is eeuwig. Eeuwig wel of eeuwig wee. En het gaat om de zielen van mensen. Het gaat om de lichamen ook van mensen. Het gaat om de toekomst van mensen. En als de Heer Jezus het hier heeft over de opstanding, dan zit dat er allemaal in. Er zit er allemaal in besloten. Geloof je nou werkelijk in de opstanding? We kunnen wel naar de Sadduceeën wijzen. Oh, die geloven niet in de opstanding. Maar de vraag is, leven wij uit het geloof in de opstanding? Dat is de kritische vraag vanuit dit Bijbelgedeelte. Als wij zeggen, natuurlijk geloven we in de opstanding. We zijn Bijbels. Oh, is dat zo? Wat betekent dat dan? Een poosje geleden was ik op een begrafenis van een Surinaamse mevrouw. Oudere dame, is oud geworden. En ze werd begraven vanuit de evangelische broedergemeente. En toen kwamen we op de begraafplaats. Ik had het nog nooit meegemaakt, misschien u wel. Maar het was sowieso een witte kist. Die ging op een witte koets met witte paarden ervoor naar de begraafplaats Krooswijk. En toen ging er een hele fanfare ging voor de kist uit. Prachtige geestelijke liederen op weg naar het graf. En de dragers die kwamen dansend met de witte kist achter de fanfare aan. En de mensen die vroegen, wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Ja, een begrafenis. Ja. Iemand weet dat ze naar een heel groot feest gaat. Ik vond het ook wel weer heel bijzonder. Ik weet niet of ik weet niet hoe iedereen het zou vinden. Stel dat ik dat in mijn laatste wil zou vastleggen, dan weet ik nog niet of ik dat ga doen hoor. Maar ik vond het wel heel bijzonder. Op weg naar een bruiloft. Misschien geloven we met ons hoofd wel in de opstanding en het eeuwige leven, maar geloven we het ook met ons hart. En dat is de vraag waar we misschien na deze avond gewoon eens over na moeten denken. En ook een beetje over moeten kauwen. Jezus trekt onze blik altijd omhoog naar God. En naar de nieuwe wereld die komt. Daar loopt het ons uit. Want het leven hier op aarde is maar een heel minuscuul klein deeltje van die nieuwe wereld. En daarom mogen we elkaar ook steeds die vraag stellen. Heb je nou jezelf werkelijk met huid en haar? Met huid en haar, dat bedoel ik letterlijk. Hè, dus met je lichaam ook. toevertrouwd aan Jezus Christus. Want daar komt het wel op aan. Dat wij ons toevertrouwen aan de Heiland. En dat we dan ook weer bidden voor de mensen om ons heen. Want als je werkelijk gelooft dat Jezus de enige weg is, dat is ook zoiets. Dan kun je ook zeggen, ja natuurlijk, Jezus is de enige weg. Maar als je dat werkelijk gelooft, hoe kijk je dan naar je buren? Of naar je collega's? Of naar je familieleden die Jezus nog niet kennen? Ben je dan echt aan het worstelen in gebed voor hen? Want dan komt het erop aan. Dat zijn wel de dingen die wezenlijk zijn. In Jezus is het leven alleen in hem. En hij komt. De doden zullen opstaan. Wie in Christus is gestorven heeft eeuwig leven. We mogen op hem vertrouwen. Op hem alleen. Amen. We mogen hier vandaan gaan als gezegende mensen. Want God heeft willen spreken. En we mogen weer verder gaan. En weten dat hij meegaat. En dat we mogen schuilen onder zijn vleugels. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.